Goedemiddag allemaal. Fijn om elkaar te ontmoeten, ook vanmiddag op de dag van de Heer, de dag van de opstanding, de zondag die we als christelijke gemeente elke week vieren. In heel ons leven hebben we de hulp van de Heer nodig. De ene keer merken we dat meer dan de andere keer. Maar het is goed om ook deze dienst daarmee te beginnen. En ons votum doen we in de vorm van Psalm 121 vers 1. Zullen we daarbij zo mogelijk gaan staan. Samen zijn wil de Heer ons groeten en ik mag die groet aan jullie overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We zijn heel verschillende mensen met een hele verschillende levensloop en nog veel meer verschillen, maar wat ons samenbrengt is ons geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zullen wij dat nu samen uitspreken en zingend uitspreken met Gereformeerd Kerkboek 177. Heer, u bent mijn leven. We nu eerst samen naar onze hemelse Vader gaan in ons gebed en direct aansluitend aan ons gebed zingen we Psalm 121 vers 3 en 4. Laten we samen gaan bidden. Heere God, liefhebbende Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag, dat we ook de zon telkens weer mogen zien schijnen. We danken u voor het voorjaar, voor de nieuwe bloei van de bloemen en het nieuwe leven dat geboren wordt. Zoveel verschillende kleuren en vormen. Heere God, u bent de schepper, u bent ook een kunstenaar. En we prijzen u daarom en we eren u daarom en we zien daarin uw veelkleurigheid. Veelkleurigheid die we ook hier mogen zien als gemeente. Heer, zijn we ook heel verschillende mensen. Verschillend hebt u ons gemaakt. Ieder uniek en ieder door u gekend. Ja, u kent ons. Iedereen. Dank u wel daarvoor, Heer, dat u ons kent en niet alleen maar kent of oppervlakkig kent of alleen de buitenkant kent, maar u kent ook onze binnenkant. En dat is fijn, Heer, want u hebt ons lief. En als iemand ons lief heeft en onze binnenkant kent, dan mogen we ook weten dat u er voor ons wilt zijn. En dat hebben we ook aan het begin van deze dienst gezegd. Onze hulp is van u, Heere. En u hebt ons gegroet. U hebt ons gegroet met genade en vrede. En dat is wat we het allermeest nodig hebben in ons leven. We streven naar van alles meestal. We willen dit en we zouden graag dat. Maar uw genade en uw vrede, dat is eigenlijk wat we het meest nodig hebben. Namelijk uw onverdiende liefde en vergeving, uw genade. Dat het goed is tussen u en ons en de vrede daardoor in ons hart. Heer, wilt u ons dat geven en mag deze dienst daarin ook een betekenis hebben. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Wij leven nu in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. In die periode na de opstanding van de Heer Jezus is hij nog verschillende keren aan zijn leerlingen en aan veel andere mensen verschenen. En daar gaat ook de preek over vanmiddag. Johannes 21 vers 1 tot 14. En dan gaat het over de derde keer dat Jezus aan zijn discipelen verschijnt. En we lezen dan over een wonderbaarlijke visvangst. En daarom lezen we ook Lucas 5 vers 1 tot 11, want dat is al een keer eerder gebeurd namelijk. Toen was er ook al een wonderbare visvangst. En ja, waarom dan twee keer eigenlijk? Daarna lezen we ook nog Matthäus 28, de versen 16 tot en met 20. En hoe dat daarmee in verband staat, hoop ik in de preek uit te leggen. En daarna zingen we opwekking 689, spreek o Heer. En degene die uit de Bijbel leest, heeft er veel zin in, zei hij dus. Hartelijk welkom. We lezen eerst uit Johannes 21, vanaf vers 1. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling,
Nathanael uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepnetten en sleepten het net vol vissen achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. We vervolgen de lezing uit de Bijbel met een stuk uit Lucas, het vijfde hoofdstuk. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen gekomen waren, vulden ze de beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Tot slot een stuk uit Matteüs, hoofdstuk 28, vanaf vers 16. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.
Ik wil graag het evangelie van de Heer Jezus verkondigen vanuit het eerste Bijbelgedeelte, Johannes 21, 1 tot 14. En daarna zingen we Psalm 67, vers 2 en vers 3. Ik wil nog even kijken of ik dit ding wat hoger kan krijgen. Of kan die niet hoger? Oh, oké. Dus voor nog kleinere mensen dan ik dan misschien. Goed, maar zo gaat het denk ik ook wel. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die hier is en misschien ook meeluistert of meekijkt. Waarom is de Heer Jezus eigenlijk niet direct nadat hij opstond uit het graf naar de hemel gegaan? Hij is nog 40 dagen hier gebleven. En wat heeft hij eigenlijk gedaan tijdens die 40 dagen? Ja, we weten wel, af en toe verschijnt hij dan aan mensen, aan zijn leerlingen. Zoals we net gelezen hebben, dat het de derde keer was dat Jezus aan zijn leerlingen verscheen. Maar waarom dan elke keer weer aan dezelfde mensen verschijnen, laten zien dat hij er is? Ja, dat zal een betekenis hebben gehad. Het zal de betekenis hebben gehad om te laten zien, het is echt zo. Ik ben er echt, ik ben echt levend en opgestaan. Maar het heeft ook nog een andere reden gehad. En dat lees je in Handelingen 1 vers 3, lees maar even mee. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Dus die 40 dagen tussen de opstanding en de hemelvaart, tijdens die 40 dagen heeft de Heer Jezus nog veel met zijn leerlingen gesproken ook. Hij heeft nog hen veel verteld over het koninkrijk van God en wat hun plek in dat koninkrijk zou zijn. En dat is een bemoedigende boodschap geweest. En iets van die bemoediging krijgen wij ook mee vanmiddag. De kerk van vandaag leeft ook niet altijd in een even makkelijke tijd, en die bemoediging die hebben wij ook best nodig. Het thema voor de preek: Christus leeft en vraagt jou en mij je in te zetten voor zijn koninkrijk. Hij geeft een vernieuwing van de opdracht. Jezus bemoedigt met een demonstratie van zijn almacht, en hij verzekert door een maaltijd van zijn zorg en bijstand. Dat zijn de drie kleine hoofdstukjes in deze preek. Engelen bij het graf hebben tegen de leerlingen gezegd dat ze naar Galilea moeten gaan. Galilea, dat is het noorden van Israël, terwijl Jezus in Jeruzalem is gestorven en begraven en opgestaan. Dus Jezus heeft gezegd door de engelen: jullie moeten naar het noorden gaan, naar Galilea, daar zullen jullie mij zien. En dat hebben de leerlingen gedaan. Ze zijn naar het noorden van Israël gegaan, naar Galilea. Want we zien hen daar bezig, hebben we net gelezen, bij de zee van Tiberias. En dat is hetzelfde als het meer van Galilea. En we hebben net gelezen dat Petrus zegt: ik ga vissen. Ja, misschien zeggen, zijn er hier ook mensen die van vissen houden, dat zou kunnen. Misschien zeg je wel eens: ik ga vissen, en dan zien we voor ons iemand met een hengel, denk ik, die naar een meer gaat of een rivier om daar te gaan vissen. Maar als Petrus hier zegt: ik ga vissen, dan wil dat niet zeggen: ik ga een hengeltje uitgooien. Dat betekent hier heel wat anders. Petrus zegt hiermee eigenlijk: ik ga mijn oude vak weer oppakken. Mijn oude beroep. Want hij was visser immers toen Jezus hem riep om hem te volgen. Maar ja, Jezus volgen, dat kan niet meer. Want Jezus volgen zoals dat was, die de afgelopen 3 jaar, dat kon niet meer. Jezus volgen kon niet meer omdat hij er niet continu meer was. Af en toe was hij er even, maar daarna was hij weer weg. En wat moet je dan doen als discipel van de Heer Jezus? Dus Petrus zegt: ik ga vissen. En de anderen zeggen: wij gaan met jou mee. Zo gezegd, zo gedaan. Maar het lijkt wel alsof ze er helemaal niks meer van kunnen. Want ze vissen de hele nacht en ze vangen helemaal niks. Tegen het einde van de nacht dobberen ze dan maar weer richting de wal, de kant. En dan staat er iemand op de wal te roepen: hebben jullie iets te eten misschien? En het antwoord is heel kort: nee. En dat klinkt misschien zelfs wel een beetje chagrijnig. En dat kan je ook wel voorstellen, want als je de hele nacht gevist hebt, je hebt niks gevangen, en dan vraagt dan iemand: heb je iets? Ja, nee, nee dus. Vervolgens zegt die persoon die aan de wal staat van: gooi dan het net aan de andere kant van de boot uit. Waarom ze het doen, weet ik niet, maar ze doen het en het resultaat is verbluffend. Het net is niet te sjorren van de vele vis. En terwijl ze zo aan het trekken zijn aan het net waarin al die vissen zitten, zegt de discipel die Jezus lief had, dat is Johannes: het is de Heer. Het is de Heer. Hoe weet Johannes nu dat het de Heer is? De Heer Jezus is. Vast niet omdat hij zijn stem ineens herkende, want dan had hij het vast wel eerder gezegd. Waarschijnlijk ook niet omdat Jezus nu voor hem zichtbaar was. Want hij is bezig met dat net binnentrekken. Zou het niet zo zijn dat Johannes Jezus herkent omdat er zoveel vis in het net zit? Want dat heeft hij een keer eerder meegemaakt. En dat hebben we net gelezen in Lucas 5. Dat ze een hele nacht niks gevangen hebben. En dat Jezus zei, werp het net nog maar een keer uit. En dat ze toen ineens heel veel gevangen hebben. Johannes herkent Jezus niet aan zijn stem, niet aan zijn gestalte, maar aan het wonder. En dat is wel belangrijk om dat te zien. Want waarom doet Jezus nog een keer hetzelfde wonder? Daarmee roept Jezus de eerste visvangst weer in herinnering. Want dat was een keerpunt in het leven van de discipelen geweest. Want toen had Jezus gezegd, vanaf nu zullen jullie geen vissen meer vangen, maar mensen vangen. Reken maar dat ze zich die gebeurtenis nog heel goed herinneren. Want vanaf dat moment gingen ze continu met Jezus mee. Dat was een radicale verandering in hun leven. En nu doet Jezus hetzelfde nog een keer. Het is de herhaling van de opdracht. Zonder woorden. Simon, Andreas, Johannes, Jacobus en de anderen. Jullie zeiden, ik ga vissen. Ik ga het oude beroep weer oppakken. Want we kunnen niet meer met Jezus mee. Maar ik zeg jullie opnieuw, er is niks veranderd. Jullie gaan mensen vangen. En waarom hebben we nou ook uit Matteüs 28 gelezen? Omdat Jezus ook daar zegt in Galilea, ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. De herhaling van de opdracht. Jullie gaan mensen vangen. En mensen vangen, dat klinkt helemaal niet leuk. Mensen vangen, dan neem je ze dan gevangen? Het is juist het tegenovergestelde. Mensen voor Christus winnen, is daardoor hen vrij maken. Vrij van schuld, vrij van de dood, vrij van de zinloosheid en de uitzichtloosheid. Zie je dat de discipelen op dat moment, als ze hun beroep weer willen oppakken, door Jezus gerekruteerd worden voor zijn koninkrijk. En wat betekent dat voor jou en voor mij en voor onze gemeente hier? Die opdracht, die is er nog steeds. Het koninkrijk van Christus is nog niet volgroeid, nog niet voltooid. En ook voor de kerk van vandaag, ook in deze stad in Utrecht Centrum. Voor ons ligt die opdracht er ook nog steeds. Dat is immers nog de reden dat Jezus nog niet terugkomt. Het is nog tijd om te vissen en te vangen. En ik hoop dat we ook hier onze taak daarin verstaan. Wat doen we eraan als gemeente? Nou, dat weten jullie beter dan ik natuurlijk. Maar het is wel heel belangrijk dat we die opdracht vernieuwd zien. Dat die opdracht nog steeds geldt. En dan komen we gelijk bij het tweede stukje uit de preek. Jezus bemoedigt ons bij die opdracht met een demonstratie van zijn almacht. Dat is het tweede. Want er gebeuren wonderlijke dingen op het meer. Er gebeuren dingen waardoor iedereen die erbij aanwezig is tot erkenning moet komen. Dit is de Heer. En dat wil zeggen, hij is de schepper, hij is de eigenaar en de gebieder van alles. En wat hij wil, dat gebeurt. Voordat Jezus stierf, had hij al hele grote macht. En de discipelen stonden er met de neus bovenop de geweldige wonderen die hij heeft gedaan. Hoe de Heer Jezus boze geesten uitdreef, demonen uitdreef, de duivel liet vertrekken. Maar hij genas ook zieke mensen, mensen die niet meer beter konden worden. Jezus liet een boom verdorren. Hij liet een storm ophouden. Vandaar dat zoveel mensen alle verwachtingen van Jezus hadden. Maar ja, nu is hij dood. Ja, hij is opgestaan, maar waar is hij? En is hij nog net zo machtig als toen? En daarom verschijnt Jezus aan hen. En hij laat nu aan hen weten dat er niets veranderd is. Ik leef en mijn macht is nog steeds dezelfde. En daarom mogen jullie vertrouwen in mij hebben, ook bij het oppakken van je opdracht in deze wereld. In deze nacht laat Christus dat zien met dit grote wonder. Het eerste wonder eigenlijk op dat meer is dat de discipelen niks vangen. Dat is toch een wonder, dat ze niks vangen. Dit zijn ervaren vissers geweest, beroepsvissers. En ze vissen in het meer van Galilea, een heel visrijk meer. En ze vissen niet met een dobber en een hengeltje, maar ze vissen met een net. Hoe wonderlijk is het dan om 's nachts een hele nacht te vissen en niks te vangen? Daarin zien we al dat Jezus regeert, dat hij alle dingen bestuurt. In de Bijbel staat dat er geen musje van het dak valt zonder onze hemelse Vader. En wat geldt voor elk musje, dat geldt ook voor elk visje. Ze vangen de hele nacht niks en dat is een wonder. Telkens als ze het net laten zakken, zit er net niks. Tijdens die nacht beseffen de leerlingen niet dat dat een wonder is. Misschien zeggen ze, we kunnen het niet meer of het is domme pech. Dan zegt die man op de wal, gooi het net aan de rechterzijde uit. Nou, wat vind je nou van die opdracht? Je moet je even voorstellen, een boot op het meer. Ze hebben alle kanten uitgevist, zal ik maar zeggen. Het net uitgeworpen. En dan zegt Jezus, van wie ze nog niet weten dat het Jezus is, werp het net uit aan de andere kant. Wat maakt dat nou uit voor onder water? Als je nou hier een boot hebt en je gooit het net hier uit of je gooit het net daar uit, hoeveel maakt dat nou eigenlijk uit onder water? Het is toch eigenlijk een vreemde opdracht. Waarom zou je dat doen als je een hele nacht gevist hebt, niks gevangen hebt? Waarom zou je dan nog aan de andere kant uitgooien? Toch, ze doen het. En het hele net zit vol met vis. Dat is sterk. Nee, dat is Christus' werk. Hij stuurt 153 vissen op dat moment regelrecht de netten in. Hij zorgt ervoor dat ze plotseling heel veel vangen. Nou, dan kun je zeggen, leuk, wat mooi wonder. Nee, je moet het eerst weer zien, want dit is een herhaling van de opdracht. Zoals in Lucas 5 begon, jullie zullen mensen vangen. Jezus herhaalt de opdracht. En nu geeft hij een bemoediging bij die opdracht. Dat is ook nodig. Want de opdracht, ook voor de kerk vandaag, om van betekenis te zijn voor de wereld en het evangelie te verkondigen, dat is niet een leuke en zeker niet makkelijke opdracht. Een moeilijke zelfs. Want mensen vangen, welke mensen zitten daarop te wachten? Lang niet iedereen, heel veel mensen niet. Heel geregeld zal dat een heel moeizaam werk zijn. Vergelijkbaar met een nacht vissen zonder iets te vangen. Hoe vaak gaat het niet in het koninkrijk van God dat we ons ergens voor inspannen? Misschien het evangelie hier op een of andere manier hier in Utrecht verkondigen. Gewoon of op je plekje waar je bent. Christen zijn, iets van Christus willen laten zien. En hoe vaak zie je daar nou een resultaat van? Hoe vaak zie je nou dat mensen tot geloof komen? Dat ze massaal tot geloof komen? De Heer Jezus zegt van, het zal heel vaak zo zijn als toen in die nacht dat je het net neerlaat en dat je het ophaalt en er zit weer niks in. Dat geldt eigenlijk voor al het werk in Gods Koninkrijk wel. Je ziet soms maar weinig resultaat. En dat kan soms frustrerend zijn, ook voor mensen die in de gemeente veel doen bijvoorbeeld. Misschien is dat hier ook zo, dat je zegt, ja, ik heb er zo aan zitten trekken. En ik zie geen resultaten van. En dan kan het zijn dat je ook een beetje passief wordt. En zegt dan nou, bekijk het maar. Ik trek er niet meer aan, zal ik maar zeggen. Maar dan bemoedigt de Heer Jezus met dit teken van zijn almacht. Op het moment dat wij mensen soms denken, het schiet niet op, het wil niet, mijn inspanning levert niks op. Op dat moment zegt de Heer Jezus, ik ben er. En ik zal ervoor zorgen dat er zegen op je werk komt. Tegen de discipelen zegt Jezus, laat het net nog maar een keer weer zakken. Gaan jullie nu maar weer gewoon doorvissen. En hij zorgt ervoor dat al die vissen in het net komen. En dat is een wonder. En op dat wonder mogen ook wij vertrouwen. Deze geschiedenis wil jou en mij ook bemoedigen. Bij al het werk wat je wil oppakken in het Koninkrijk van God. Ook in de kerk. Soms gaat het moeizaam, absoluut. Er zijn ook zendelingen geweest. Die lieten alles achter. Misschien ook uit Veenendaal zijn er ook bidden naar het buitenland gegaan. Jonge mensen met achterlating van alle kansen op carrière enzovoort. We hebben vanmorgen nog voor ze gebeden in verschillende landen. En dan zie je dan resultaten. Lang niet altijd. Mijn schoonvader was zendeling in Brazilië. En hij heeft daar jaren gewerkt. 12 jaren. En toen hij daar wegging, hadden er 2 mensen belijdenis gedaan. Dat is best heel erg weinig voor 12 jaar. En daarna is die gemeente toch gegroeid. En wij zijn er een tijdje geleden geweest. En dan zag je toch dat die gemeente mooi gegroeid was. Je ziet toch die resultaten niet altijd direct. En daaraan merk je, het hangt ook niet van onze inspanning af. Het is de Heere zelf die zijn koninkrijk bouwt en voor zijn gemeente zorgt. Het is goed om dat te beseffen en te geloven. En ik hoop dat jullie ook die opdracht om het evangelie te laten stralen in deze stad wil oppakken. En dat Christus op zijn tijd zorgt voor de vrucht. En dat we ons niet laten ontmoedigen en zeggen we maar dat heeft toch geen zin. En de mensen zitten er niet op te wachten. En ik kijk weer even naar Matteüs 28, dat laatste stukje uit de Bijbel. De opdracht was, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En dan de bemoediging, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dus daar mag je op vertrouwen. En zo komen we dan ook bij het derde. Dat Christus ook persoonlijk voor je zal zorgen als je de opdracht in zijn koninkrijk wil oppakken. Hij verzekert de leerlingen door een maaltijd van zijn zorg en bijstand. Want deze geschiedenis, ik vroeg net al van, waarom heeft Jezus dat nou 2 keer gedaan, dat viswonder, zal ik maar zeggen. Is dat nou precies hetzelfde? Nee, het is niet precies hetzelfde. Het is een herhaling van de opdracht, maar er is wel een verschil en misschien is je dat ook opgevallen. In Lucas 5 lezen we niet over een maaltijd die we wel in Johannes 21 tegenkwamen. De Heer Jezus heeft eerder een keer na zijn opstanding gezegd tegen de leerlingen, geven jullie mij een vis, geven ze een gebakken vis aan mij, dan eet ik hem op. Een lekker bekje, zou ik maar zeggen. Dat deed hij om te laten zien dat hij echt vlees en bloed was. Dat hij niet een of andere vage geestverschijning was. Maar deze maaltijd in Johannes 21 heeft duidelijk een andere bedoeling. Hoe gaat dat nou? Nou, wanneer de leerlingen dus dat hele net met vissen aan land hebben gebracht, kijken ze een beetje vreemd op. Want Jezus had geroepen vanaf de wal, hebben jullie iets te eten? Maar nu ze aan wal komen, dat de ontbijttafel al helemaal klaar staat. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis daarop en brood. Dat is raar. En ze vallen van de ene verbazing in de andere. Er staat niet alleen een gedekte tafel, maar Jezus stelt zich ook op als gastheer. Hij zegt, kom, eet iets. Er wordt niet veel gezegd. De leerlingen durven niks te vragen. En daardoor komt alle nadruk te liggen op die maaltijd, waar Christus zelf de gastheer is. En dan moet je even weten dat in die cultuur van toen, en ook nu nog wel, zo daar, als je gastheer bent, dan ben je helemaal verantwoordelijk voor de veiligheid en de bescherming van jouw gasten. Jij bent de verantwoordelijke als gastheer. En de Heer Jezus stelt zich heel duidelijk op als gastheer en daarmee zegt hij, jullie komen voor mijn rekening. Als jullie je opdracht oppakken, dan mag je je bemoedigd weten over het resultaat, want daar zorg ik voor. En jullie kunnen erop rekenen dat ik persoonlijk voor jullie zal zorgen. En dat komt weer overeen met Matteüs 28. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen, is de opdracht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Vertrouw maar erop dat ik zorg voor de opbrengst. En ik zal voor jullie zorgen, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Zo wil de Heer Jezus zijn leerlingen weer helpen om te gaan voor zijn koninkrijk. Nou, ook deze belofte mag jou en mij bemoedigen. En je ziet ook gebeuren dat het echt gebeurt en waar is. Wij kennen vast ook wel mensen, zoals ik die net ook noemde, die echt dingen durven te wagen voor God. Die echt die stap durven te doen van ik ga ervoor. Ik ga voor Gods koninkrijk. Hier zal ook regelmatig gebeden worden voor mensen die naar buitenland gaan. Maar je hoeft niet voor naar buitenland te gaan. Het kan overal op je eigen plek. Maar als jij je geeft aan God en aan zijn koninkrijk, dan mag je er ook van uitgaan dat hij voor jou persoonlijk zal zorgen. Ik noemde net die jonge gezinnen in Veenendaal die zijn gegaan. En ze geven eerlijk toe, het is soms een hele stap geweest. En ook best soms met twijfels, met gezin, met kinderen. Komt dat wel goed? De Heer belooft te zorgen voor wie met zijn opdracht aan de gang gaat en het van hem verwacht. Dus niet alleen voor mensen die naar buitenland gaan, maar ook voor jou als je hier aan de slag gaat. Als je met jouw gaven die je van God hebt gekregen, hem wilt gaan dienen. Het zal best eens in ons opkomen, heeft het wel zin, maar we hebben geleerd dat we dat aan de Heere God mogen overlaten. Wij laten het net zakken en hij zorgt voor wat erin komt. Amen. Zullen we samen in gebed gaan. Heer Jezus, u leeft. Wij zien u niet met onze ogen, maar we geloven dat u leeft, Heere, en dat u aan Vaders rechterhand bent en dat aan u is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Heer, we mogen u ook echt gaan zien over een tijdje. op uw tijd. Als u ons roept, als u ons naar u toe roept, of als u terugkomt. Heer Jezus, u hebt uw leerlingen, toen ze op het punt stonden om weer hun oude beroep op te pakken, bent u naar hen toegekomen en hebt u zonder veel woorden hun opdracht vernieuwd. Mensen vangen. En we weten dat het mensen bevrijden is. Dat we in uw vrijheid mogen geloven en staan. Dank u wel, Heere, dat u ons dat zelf geeft hier in de gemeente ook. Dat evangelie van vrijheid. We dragen allemaal met ons mee, soms schuldgevoel, mislukkingen, teleurstellingen, dingen waar we moeilijk mee hebben. Maar Heere, u bent er, u zult voor ons zorgen en u helpt ons zeker ook als we onze opdracht in uw koninkrijk oppakken. En dat hoeft niet heel groots te zijn, net wat er op onze weg komt en wat bij ons past ook, wat onze mogelijkheden zijn, maar ook wat onze roeping is. Heer, wilt u ons helpen om die opdrachten te zien, ook als gemeente hier in deze stad. Heel veel mensen wonen hier. Hoeveel mensen kennen u? Wilt u geven dat ook vanuit deze gemeente uw licht mag schijnen, dat we daar aan willen trekken, aan die opdracht. Heer, misschien denken we, ja, maar er zit niemand op te wachten. En dat is misschien ook wel zo. Maar wilt u geven dat we gelovig het net laten zakken, op allerlei manieren? En wilt u geven dat we daardoor bemoedigd zijn, dat u voor de opbrengst zorgt? Op uw tijd en op een moment misschien dat wij het niet verwachten en misschien zelfs niet eens meemaken. Ja, misschien is het ook zo dat we hier in de kerk zitten met een zekere teleurstelling. Van als we terugkijken in ons leven, dat we ons ingespannen hebben voor veel dingen in de kerk misschien wel. En dat we denken, ja, wat heeft het nou eigenlijk gebracht? En we mogen het aan u overlaten. We bidden voor alle mensen die naar buitenland zijn gegaan. Om alle volken, zoals u gezegd hebt, Heer Jezus, te willen bereiken. Maak alle volken tot mijn discipelen. Het zijn soms hele keuzes geweest. Dingen achterlaten, familie achterlaten. Ik vertrek, maar dan voor u. Heer, wilt u deze mensen zegenen en helpen en geïnspireerd laten blijven door uw Heilige Geest. Maar ook als we het hier doen, Heer, op onze eigen plek, misschien komende week, gewoon op ons werk of op vakantie of waar dan ook, tijdens onze studie, wilt u ons de wijsheid geven om op een goede manier iets van u te laten zien. Heer, u belooft ook persoonlijk voor ons te zorgen. Dat liet de maaltijd zien die u zelf voor de discipelen had klaargemaakt. Heer, geef dat we daar ook in geloven dat u voor ons zorgt en dat we dat ook mogen ervaren. Ook de komende week, dat u bij ons bent, dat u ons kracht geeft voor dingen die we moeilijk vinden, dat u ons helpt om keuzes te maken. Als we het zwaar hebben, Heere, wilt u ons dan dragen door uw kracht en door uw liefde. Wilt u voor ons zorgen. Heere, we bidden voor deze wereld waarin wij leven, waar zoveel problemen zijn, waar zoveel mensen lijden. Heer, ontferm u over ons en ja, wilt u ook terugkomen om alles nieuw te maken. Een einde aan ziekte en dood en honger en oorlog. Daar verlangen we naar. Dan zal ook uw naam alle lof en eer ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen het volgende moment iets van onze gaven aan God voor zijn koninkrijk geven. En daarna zingen wij als laatste lied: God zal voor ons zorgen, van Selah. Thank you. Met Gods zegen mogen we de nieuwe week weer met vertrouwen beginnen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.